Vanuit een mooie studio in Amsterdam ben ik Charlotte van der Laag. En ook vandaag zal ik weer een poging doen beter te begrijpen welk probleem technologie nou echt van ons op gaat lossen en hoe het onze leven een stukje beter gaat maken.
En vanuit diezelfde studio ben ik Ferdinand Griesdoorn. In Spanje hebben ze nu de Kalima. Die heb ik ontlopen. En mijn belangrijkste vraag voor deze technologie, waar we het over gaan hebben, is: waarom is social media zo enorm verslavend?
Nou, dat is een mooie vraag. Waarom is het zo verslavend?
Ja.
Ja, het is enorm verslavend. Is het de social media? Is het de technologie die erachter zit? Er zijn allerlei antwoorden op te bedenken. Ik denk dat dat verschillende manieren uit te leggen is. Eén is de manier waarop, hè, als we bijvoorbeeld naar Facebook kijken of naar een LinkedIn, hoe het ontworpen is. Dus dat is meer de functioneel ontwerp. Daar zitten allerlei trucjes achter vanuit het ontwerp om ons, om onze aandacht te blijven vragen. Maar het tweede is natuurlijk ook de content, de berichten die we zien. En drie, zit er ook een mechanisme in wat ons ego wellicht streelt of niet. Nou ja, in de basis van een LinkedIn of jezelf uiten, daar zitten ook allerlei dynamieken achter. Dus er zijn meerdere stroompjes waar we vandaag op in kunnen zoomen. Maar heb je zelf een idee? Want ik heb wel wat antwoorden voor je. Maar
wat voor mij heel interessant is LinkedIn. Ik zit heel veel op LinkedIn. Omdat ik via dat medium, vanuit de groepen waar ik lid van ben, interessante, nieuwswaardige dingen binnenkrijg. Dus het nieuws bereikt mij veelal sneller via LinkedIn dan via traditionele kanalen. En meestal is dat dan een kleine tekst, een snippet, een foto, een link naar een krantenartikel, en dan ga ik zelf daarna gewoon op internet verder zoeken. Misschien de nieuwsuitzending bekijken. Dus ik ben daar wel een beetje verslaafd aan. In ieder geval professioneel. Omdat het heel veel meegeeft. Dus ook alle wetenschappelijke discussies. Het netwerk wat ik daar heb. Maar ook wel omgekeerd. Je hebt het dan over ego. Ik kan op LinkedIn dingen plaatsen om mensen te bereiken. En om ze iets mee te geven van de nieuwe ontwikkelingen op bijvoorbeeld kwantumtechnologie, waar ik heel erg mee bezig ben, of ruimtevaart. En daar ontstaan dan ook interessante dialogen. Soms komen er nieuwe mensen in één keer in beeld. Kan ik mijn netwerk uitbreiden. Dus daar vind ik het een hele handige tool voor. Dus voor mijzelf, zakelijk, vind ik het interessant. Als ik kijk naar een ander medium wat ik wel eens heb gebruikt. Ja, sorry, ik ben een Gen X'er, dus dan wordt dat Facebook. Om even generationeel te denken. Dat heb ik in het begin leuk gevonden en dan kreeg je allemaal van die likes en dergelijke. Maar nu is het gewoon een of ander, sorry voor de term, maar commerciële AIDS-applicatie geworden. Met alleen maar reclame.
Ja.
Dus dat vind ik niet interessant, want ik zat op Facebook omdat ik dan kan zien wat mijn vrienden doen, of wat mijn vrouw doet, wat mensen aan de kust doen in Spanje, wat ze doen in Nederland. Dat allemaal een beetje bijhouden. Nou, daar ben ik mee gestopt. Doe ik nu allemaal veel directer.
Ja. Ja.
Maar ja, dat is voor mij persoonlijk. Maar hoe werkt dat voor anderen? Hoe werkt dat voor de meeste mensen?
Nou ja, kijk, om even terug te gaan naar die verschillende stromen. Hoe het ontworpen is. In het ontwerpen van zo'n platform zitten gewoon bepaalde mechanismes. Het rode eentje wat je ziet, of vijfje, of hoeveel duizend berichten je hebt, is een trigger die jou eigenlijk aanleert dat als je daarop klikt, dat je dan een nieuw bericht te zien krijgt. Nou ja, dat doet wat in je hersenen. Dat is een soort van dopamine shotje op het moment dat je dus een notificatie krijgt. En ook de manier waarop de tijdlijn ontwikkeld is, dat je eigenlijk maar eindeloos door blijft scrollen. Dat er geen einde aan zit. Ja, in ons brein willen we eigenlijk tot een einde komen, hè? Maar ja, dat gaat maar door. En er wordt ook heel strategisch, via algoritmes wordt er gekeken van hoe lang kijk jij nou naar bepaalde berichten en wat vind jij interessant of niet. En hoe langer jij naar bepaalde berichten kijkt, dan worden er allemaal berekeningen gedaan. Dus er wordt er ook alweer gekeken van wat zijn dan in de toekomst mogelijk berichten die interessant zijn. Dus er zitten allerlei trucjes in om je daarin eigenlijk maar op dat platform te houden. En zeker rondom Facebook, wat het dus draait om advertentieinkomsten, zitten daar nog meer haakjes in om jou als gebruiker connected te houden. Waarbij voor mij op een gegeven moment ook, ik heb een tijdje voor een bedrijf gewerkt wat echt gebruikersonderzoek deed. Op zich hartstikke goed om de klant experience beter te maken als je diensten, websites of producten gebruikt. Maar er zit ook een ethische kant aan van in hoeverre heeft de gebruiker nog door dat die bepaalde technologie dat die eigenlijk beïnvloed wordt. En ik denk dat we eigenlijk op dit punt in de maatschappij een beetje aan het komen zijn, gelukkig. Dat we zien dat de manier waarop die devices nu ontwikkeld zijn, toch soms ook wel een beetje verder gaan dan dat wij zelf nog doorhebben. En dat misschien gereguleerd moet worden. Dus bijvoorbeeld telefoongebruik, nu verbannen op scholen tijdens de lessen. Wat ik denk een heel goed initiatief vind, omdat het kindbrein nog helemaal niet geen weerstand heeft tegen dit soort technologie op zulke jonge leeftijd. Maar dat we daar misschien ook veel verder moeten gaan kijken van hey, wat heeft het nou echt voor impact op ons? Dus we worden langzaamaan een beetje wakker. Maar eigenlijk ook alweer wel weer laat. Want ik denk, dit zagen we jaren geleden al aankomen. Maar ja, zo gaat dat. Dus ik zie jou knikken.
Wauw. Ja, je zei echt heel veel in een hele korte tijd. En ik ben eigenlijk blijven hangen bij twee dingen. Je had het over doomscrolling, volgens mij. Dat je dus eindeloos kan scrollen.
Ja.
En daardoor constant steeds nieuwe dingen ziet. Maar je zei ook nog iets veel interessanters. Ze houden bij waar je naar kijkt. Dus waarschijnlijk waar je dan langer op stil blijft staan in zo'n scrollbeweging. En nou begrijp ik ineens waarom ik, als ik mijn vrouw haar Facebook zie op haar telefoon, waarom ik haar Facebook feed leuker vind dan mijn eigen Facebook feed. Zij kijkt naar veel leukere dingen en ik ben vooral bezig met wat is de geopolitieke situatie? Waar komt het gevaar met technologie vandaan? Ja. Dus nou snap ik ook waarom ik af en toe denk van waarvoor heb ik altijd van die enorme negatieve existentiële crisis feeds op mijn LinkedIn en op mijn Facebook. Nou, ik weet nu waarom. Ik moet meer naar spelende katten kijken en honden en
precies,
dat soort dingen.
Ik denk misschien ook al de cookies die dus onthouden zijn met of in ieder geval en ook dat jij misschien de existentiële crisis termen. Nou, wij komen uiteindelijk, algoritmes hebben nu al bepaald dat wij dus dat soort hele duistere, donkere berichten, hè? Dat we daarmee gevoed moeten worden. Dus slimme, slimme algoritmes. Doe hier een quotation sign, want je ziet daarmee ook hoe dom het misschien wel is. Kijk, het risico is dat je in bepaalde tunnels terechtkomt in een versterkende echo chamber, zoals ze dat ook wel noemen.
Je eigen stolp.
Ja, je eigen stolp van informatie. En je zou willen, hè, en hopelijk komen daar ook wel weer oplossingen voor, dat je veel meer serendipity weer krijgt.
Wat is serendipity?
Ja, eigenlijk de toevalligheid. Iets tegenkomen wat je eigenlijk niet had verwacht tegen te komen. Dus stel je gaat naar een bibliotheek en je loopt daar. Je komt eigenlijk voor boek A, maar dan zie je opeens in de kast toch een ander boek staan waar je eigenlijk nooit terecht was gekomen. Dan denk jij, dat vind ik ook interessant. En waar je het risico met de manier waarop we de technologie nu ontwikkelen is dat je zo op jouw behoeftes toegespitste content krijgt. Mm-hmm. Dat je eigenlijk die informatie die je helemaal niet ziet, niet meer ook tot je beschikking krijgt. Dus dat je alleen maar versterking krijgt van wat je al kende.
Om eruit te komen, zeg maar. Dat wat je nu hebt, dat klinkt eigenlijk gewoon naar die oude zegswijze. Alles waar je aandacht aangeeft, groeit. Dus dat geldt voor social media. Alles waar je aandacht aangeeft, krijg je meer van. En jij zegt eigenlijk van die algoritmes zouden zo ingericht moeten zijn dat het meer het leven simuleert. Dat je ook af en toe andere dingen tegenkomt die leuk zijn. Misschien ook dingen die niet leuk zijn, die je niet leuk vindt. Maar dat het wat rijker is en niet meer de bevestiging van je eigen denkwijze of je eigen angsten, je eigen voorkeuren. Wat is nou eigenlijk het... Ik weet dat dit gaat omkomen. Voor de luisteraars wordt dit een hele domme vraag. Maar waarom is dat eigenlijk nou zo'n probleem dat mensen met social media een uur per dag, weet ik veel, zitten te doomscrollen? Wat is het probleem daarvan?
Ja, is het een probleem? Ja, nee. Dus er wordt nu onderzoek, of in ieder geval er zijn wat onderzoeken gedaan, of bezig nog wellicht, in dat je gewoon wel ziet dat depressie meer toeneemt. Maar ja, de vraag is dat het ook weer zo niet causaal te zeggen van, hè, is dat dan...
Het is correlatief.
Direct, ja, is dat nou een direct effect van, hè, zo'n online bezig zijn? Maar wij zijn... Ja, wel gewend nu aan het kijken naar de hele wereld. Terwijl vroeger keek je misschien in je eigen community. Dan had je woonde in een wijk. En dan nou ja, ben je net zo gelukkig als dat je buurman. Hè? Dus volgens mij is dat een beetje het van wat je buurman van de auto rijdt. Of wat je buurman aan spullen heeft. Dat is ook een beetje de standaard voor wat jij zelf hebt. En als wij nu online kijken, ja, dan meten we onszelf opeens aan de hele wereld. En daarmee is het ook nooit genoeg. Dus waar jij misschien lekker op jouw vakantie in Zuid-Frankrijk ligt, zie je ondertussen een post van iemand die op zijn jacht in de Middellandse Zee ligt, omdat je de een of andere influencer of wat dan ook, die dat voordoen. En je gaat jezelf dus eigenlijk helemaal niet meer vergelijken, wat wij dus als mens wel een beetje van nature misschien continu doen, omdat we willen weten waar we staan.
Waar sta je op de maatschappelijke ladder?
Precies. Dus ja. Je krijgt nu zeker die generatie, jongere generatie, die daar niet nog niet weerbaar tegen is, eigenlijk nog niet de skills heeft om daar mee om te gaan, zijn daar heel vatbaar voor. En ik denk dat we dat ook, dat die discussie daarover veel beter moeten voeren van wat is dat effect nou en hoe leren we mensen omgaan met dit soort berichten en wat is echt en mag je ook laten zien dat het minder goed gaat en dat gelukkig gebeurt dat wel steeds meer. Maar voor deze jongere generatie is denk ik dat toch wel dat we misschien over 10, 20 jaar, dat eigenlijk hoe we vroeger roken stimuleerden, en dat we eigenlijk in de toekomst mogelijk wel dezelfde etiket op onze telefoons hebben. Van very addictive, misschien geen longkanker, maar wel andere negatieve effecten. Ik weet het niet.
Nou ja, de smarttelefoons hebben natuurlijk onze cultuur en de maatschappij extreem aangepast. Maar dat is eigenlijk begonnen zonder social media. En toen kwam dat op. Hives kwam er. En het gaat nu steeds verder. Facebook, Instagram, X, wat voormalig Twitter was. Je hebt nu threads erbij gekregen. Je hebt ook closed groups. En je hebt nu ook een soort ontwikkeling. Dat noemen ze Mastodon. En Mastodon is eigenlijk dat mensen hun eigen servertjes neerzetten. En hun eigen social media als het ware creëren of sociale groeps creëren. En die staan dan wel of niet iemand toe in die groepen. Iemand met wie ik samenwerk, waar ik muziek voor produceer, voor zijn podcast, die zei dat is een goede ontwikkeling, want dan wordt het weer vrij. Hij wordt ook wel de podfather genoemd. Hij is al zo lang met podcasting bezig. Ik heb tegen hem gezegd dat het naar mijn idee nog veel slechter is. Want dan zit je echt letterlijk en figuurlijk in maar één stolp, zonder überhaupt invloed van buitenaf. En je krijgt echt alleen maar dat het groepje binnen die stolp mag besluiten wie er wel of niet bij komt op die server. Ja, en waar ze over nadenken. Dus het verdwijnt nog meer naar achterkamertjes. En naar ergens een server bij iemand onder zijn bureau. En volgens mij is dat dan alleen nog maar een vergroting van het effect. Een versplintering van de social media die je nu hebt. En een vergroting van het effect van dat waar je aandacht aan geeft groeit.
Ja.
Wat denk je van de machtshebbers achter die social media? En dan hebben we het over een Mark Zuckerberg en een Elon Musk en dat soort ideeën. Is het wel een... het is een retorische vraag misschien. Is het wel een goed idee dat er één iemand is die bijvoorbeeld met dit soort platformen de macht heeft. Die bepaalt gewoon wat mensen wel of niet kunnen zien. Is dat nou een goed idee? Is dat een slecht idee? Wat voor effect zou dat hebben? Nou ja, het effect zien we nu al, maar ja, als we dat continueren...
Rhetorisch, wat denk je zelf?
Ja.
Het antwoord ligt er... Nee, ja, het lijkt mij geen verstandige situatie.
Het is een onverkozen leider.
Ja. Nou ja, en ik denk deze ontwikkeling is dat we misschien... Kijk, in de EU zijn we echt al wel jaren bezig om te reguleren, om stappen te zetten. Dus ik denk dat er hele goede mensen zitten die echt wel deze beweging al zien. Maar dat het ook dat we nog heel naïef zijn. En dat het kennisniveau op politiek niveau beperkt is. Dat men ook liever wegkijkt. Dat ze denken, ah ja, het is toch nog geen probleem. Of privacy, wat heb ik nou te verbergen? Dat ze het dus niet erg vinden om die data weg te geven. En ja, die houding was heel fijn. Totdat je dus bijvoorbeeld nu heel concreet ziet in de VS... dat de wetgeving verandert rondom abortus. En dat een menstruatie-app die je misschien had... waarin je zo fijn gebruik maakte van een app... waarin je aangaf wanneer alles plaatsvond... dat die data verhandeld wordt. En dat je mogelijk daarmee ook convicted kan worden... op het moment dat jij dus een abortus laat plegen. Of dat je dus gevolgd kan worden... op basis van die informatie die je daarin wegstopt.
Dus... Wacht even. Dus dit is voor mij onbekend terrein. Je hebt een app...
Ja,
die houdt de menstruatiecyclus bij. Daar registreer je ook op de een of andere manier dat je zwanger wordt.
Nou, mogelijk. Dus die kan weten wanneer jij in de maand een ovulatie hebt. Of wanneer er dus wanneer je ongesteld moet worden. Dus als dat dan niet gebeurt, weet die app eigenlijk ook al. Hey, deze dame is of zwanger of nou, er is een andere reden. Is aan de pil gegaan of whatever. Okay. Maar die data...
Wauw. En die data kunnen ze dan gebruiken voor opsporing. Van ja, welke vrouwen in de Verenigde Staten hebben op dit moment... dat ze niet meer een normale cyclus hebben. En welke zijn in de buurt geweest bij een een abortuskliniek in het buitenland of iets dergelijks. Moeten we dan aan dat soort dystopische...
Yes. Ja, en dat is dus wel waar voorheen. Dus hè, ik had niks te verbergen. Ik gebruik een makkelijke app. En dat doe je dus ook als gebruiker. Met die voorwaarden dat je het gebruikt. Dat je, ja, je wil die dienst afnemen. Maar wat gebeurt er op het moment dat dus... of het bedrijf overgenomen wordt... door andere buitenlandse investeerders... of of de data doorverkocht wordt. En wat inderdaad, als het dus wetgeving verandert... Kan je dan met terugwerkende kracht nog aangesproken worden... op gedrag wat je vertoond hebt. En die services, die worden natuurlijk zo ontworpen. Nou ja, deze is dan misschien niet zo... maar kijk naar TikTok of andere social media... om ons erop terug te laten komen. Dus we willen blijven kijken. We willen ook onderdeel blijven van de groep... Dus het maakt een groot deel uit van ons sociale leven.
Maar goed, ik begon met het idee van... nou, je hebt niet verkozen leiders. En eigenlijk gaan we nu al richting... hoe kijken regeringen er tegenaan? En wat kan er gebeuren als er een regime ontstaat... wat andere ideeën heeft dan zijn inwoners? Of dan sommige inwoners? En dat is wel interessant, want dat is nu ook... wat er in de Verenigde Staten aan het ontstaan is... vanwege de verkiezingen. Instagram heeft, ergens deze week hun policies aangepast voor politiek materiaal. Hmm. En dat houdt in dat jij geen nieuw, vers politiek materiaal meer binnenkrijgt wat niet in jouw vriendengroep zit. Dus als jij democraat bent, krijg je alleen nog maar democratische reclames en democratische filmpjes. Maar niet meer van de Republikeinen. En andersom. Dat is natuurlijk heel bizar.
Ja, gaan we richting censuur?
Nou ja, dat is de vraag. Wat gebeurt er nou specifiek? Ben je nou echt bezig met het verdedigen van iets? Van een bepaalde vrijheid van denken? Of is dit inderdaad gewoon regelrecht censuur? En ben je de heersende partij aan het bevoordelen... en de oppositie aan het benadelen? Wat gebeurt hier nou eigenlijk als je democratisch bekijkt? Als je vroeger zou denken naar het journaal hè, en journalisten... en die willen iets schrijven over de Democraten en of de Republikeinen... en dat willen ze aanbieden via de televisie, dan was daar geen filter. Dat gebeurde gewoon. En je krijgt nu dus al op Instagram een filter voor de huidige presidentiële verkiezingen... waarin men zegt van ja, maar je krijgt alleen maar te zien waar je eigenlijk al blij van wordt. Dat is vreemd, want juist tijdens verkiezingen moet het erover gaan... dat je ook zelf nadenkt, de metacognitieve functie... dat is mijn stopwoord voor deze week... dat je zelf nadenkt over je denken... en dat je zelf nadenkt over welke politieke voorkeur heb ik... hoe past dat nou bij mij, hoe past dat bij de maatschappij... en dat je dus wel overwogen en goed geïnformeerd... een besluit kan nemen om een stem uit te brengen. Het is een van de voorwaarden die Plato heeft geschreven... voor een goed functionerende republiek. die verlaten ze gewoon. Zeggen gewoon van, nou, we gooien er een filter op. Dat is niet alleen bij Instagram gaande. Facebook zal ook wel in het kielzog gaan volgen. En zo zullen er meer zijn. Dus dat vind ik een hele bizarre ontwikkeling. Zeker als je denkt over westerse waarden. Dan hebben we het over een open, democratische, vrijheid van meningsuiting gebaseerde maatschappij, toch?
Ja, ja.
Dus ja, ook dat is niet echt oké met social media. Los van het verslavende effect. En ja, wat TikTok doet, weet ik niet. Maar we zijn overal wereldwijd bezig om TikTok te bannen, geloof ik. Wat zie jij een verschil tussen TikTok en de andere social media? Of zeg je, nou, is het meer van hetzelfde, andere fabrikant en...
Ja, ik denk dat het meer van hetzelfde, maar dus nog geavanceerder. Dus meer gericht op de jongere generatie in hoe je die aandacht houdt. Ze zijn nog beter toegespitst dan misschien Facebook ooit was, hè, in het begin. Of Instagram. Dus het is gewoon een nieuwe. En er zal binnen nu en zoveel jaar wel weer een nieuw platform komen. Wat nog meer, nog beter op die attention span kan zitten. En de aandacht houden van de jongeren.
Heeft dat te maken met het feit dat het heel kort is wat ze doen? Wat
ik ja, en de slimme algoritmes die er volgens mij ook achter zitten. Maar ja, daar zitten dus ook al meteen strategische vragen achter. Waar de VS dus nu mee worstelt. Van, wil je zo'n platform? Wat gebeurt er met die data? Willen we dat van onze burgers? Het is dan nu een Chinese partij die dat oont. Maar China kan net zo goed over de Amerikaanse leveranciers hetzelfde zeggen. Dus ja, maar die dataoorlog, ja, die is wel gaande.
Ja.
Het is ook een beetje vechten tegen de bierkaai van als je zelf... Nou, ik probeer dan zelf er bewust mee om te gaan. Dus ik gebruik geen Google, ik gebruik DuckDuckGo, heb Brave als browser. Ik gebruik voornamelijk Signal, geen foto's van kinderen op WhatsApp. Maar ja, dat kan ik wel doen totdat dan iemand anders komt. Kijk, ik heb een leuke foto.
Of ze lopen ergens door een camerabeeld heen van iemand die video's aan het opnemen is. Of,
ik ben heel blij met het boek van... ik ga hier niet even... We hoeven geen marketing te doen natuurlijk. Maar recent natuurlijk Huib Modderkolk. Dit wil je niet weten. Over wat er dus op de achtergrond gebeurt. Ik denk, het is goed dat die bewustwording duidelijker wordt. Dat met of de data die wij weggeven... Omdat we dus die apps blijven gebruiken... En verslaafd zijn aan onze telefoon. Die wordt ook voor goede doeleinden gebruikt. Maar die kan ook tegen je gebruikt worden. En... we moeten daar goed over nadenken van hoe kunnen we zorgen dat we de waarden die wij belangrijk vinden en de democratie die we hebben, dat wel blijft functioneren en dat je dus niet inmenging krijgt of beïnvloeding. Dat soort dingen, dat zijn toch wel thema's die existentieel zijn voor hoe we het nu allemaal geregeld hebben.
Dat is ook de grote vraag. Waar gaat protectionisme over in censuur? En wat is dan specifiek misinformatie of niet? Want dat heb je dan kom je in die richting van social media uit. En als je heel slim bent met video editen, en dit heb ik vroeger ook eens bij een andere werkgever gezien, wel binnen de Rijksoverheid, hadden we een bedrijfsuitje. En waren foto's gemaakt. En we hadden een collega. Ik noem de collega even Bob. Die collega weet precies wie het is. Als dit verhaal hoort. Maar er was één foto van Bob gemaakt met een biertje. En tijdens het volgende bedrijfsuitje lieten ze foto's zien. Over wat we verleden keer hadden gedaan. En een verhaaltje erbij. Maar wat had de jongen nou gedaan? Die de presentatie gaf. Die gaf in het begin een foto van Bob met een biertje. En verderop had hij die foto gespiegeld van Bob. Met een biertje. Een paar slides verder. Op een gegeven moment schuin Bob met een biertje. En als je dus heel erg oplette, dat was allemaal dezelfde foto. Maar het merendeel van de mensen had dat niet door. En aan het einde van die presentatie vroeg hij, hoeveel biertjes heeft Bob nou eigenlijk op? En nou, ik denk dat het merendeel van de mensen die erbij aanwezig waren, nou, die hadden al een krat op.
Oh ja, oh ja.
Hij had één biertje op die avond. Één biertje. Ja. Dus hoe je dingen framed, hoe je dat laat zien, maar ook met video hoe je het snijdt, zonder het hele verhaal te kennen, is zorgwekkend. En dat zien we nu ook in Europa. Europa heeft Russia Today geblokkeerd op onze mediakanalen. Via Engeland kan ik dat nog wel zien. En ik wil dat ook graag zien vanuit Buitenlandse Zaken, omdat ik wil weten hoe het geopolitiek ervoor staat. En hoe men vanuit Rusland tegen dingen aankijkt. Hoe men vanuit China tegen dingen aankijkt. Vanuit de Verenigde Staten, maar ook vanuit Europa. Naar mijn idee is dat iets wat onhandig is. Want het begint er een beetje op te lijken. Hè? En dit is een gekke vergelijking. Wij hebben op een gegeven moment ervoor gekozen om motorbendes hun vestjes af te nemen. Ik vond die vestjes altijd handig, want ik vond het net de Daltons. Als ik op straat loop en ik zag er een paar aankomen met zo'n vestje, dacht ik, dat zijn jongens die dingen doen waar ik niet mee geassocieerd wil worden. Ik ga even de andere kant op. En dit is wat er nu ook gebeurt. We zijn, doordat we een verschuiving hebben naar een monopolistische, vanuit een monopolistische naar een multipolaire wereld, gaan we al die groepen en al die blokken gaan we proberen af te schermen en ja, eigenlijk niet meer open voor elkaars argumenten staan, elkaars belang. We zijn ook niet meer bezig met synthese. En dat zie je dus op social media ook heel sterk, nu met die laatste wijziging dan op Instagram.
Nou, en dat zijn grote discussies nu. Volgens mij vanuit Klingendaal ook, dat er dan gezegd werd, decoupling of steeds. Dat we gewoon eigenlijk naar verschillende weer, ja, clubjes gaan die elkaar dan wel toelaten, ook in de tech-standaarden. Ja. En dat is natuurlijk ook zo'n discussie van zo'n protocol. Volgens mij zit er in Zwitserland zo'n partij die dan bepaalt van wat is het protocol van het internet of hoe wordt dat dan gebruikt.
Ja.
Daar moet je, als je dat bepaalt, heb je ook een soort van standaard in hoe men werkt. Nou ja, en gaat dat de komende jaren, ja, blijft dat nog zo globaal? Of kiezen we er dan voor, inderdaad, wat je net zegt, dat er bepaalde geblokkeerd worden? Ja, het gaat niet, het is niet bevorderlijk voor de globale mindset die we hebben gehad de afgelopen jaren.
Maar het is mogelijk wel gebaseerd op angst.
Nou, en ik denk ook een verschil in mening in hoe je je land aanstuurt. Of je een autocratie versus een democratie. Of de waarden die je daarin voorop stelt.
Ja, maar als je je dus afschermt voor bijvoorbeeld een dictatuur, die mag geen informatie meer geven, dan zeg je eigenlijk, ik ben niet in staat om aan mijn bevolking uit te leggen dat ethisch verkeerd is. Dat wat ze vertellen niet helemaal waar is. Soms is het zelfs wel waar. En dan vind ik het heel vervelend dat ik dat moet vertellen. En dan om transparant te zijn en uit te leggen waarom er dingen zijn gebeurd. Dus vanuit mijn standpunt, en daar komt hij, deze is even heel arrogant, vind ik het echt intellectueel gewoon lui van onze westerse regeringen om te zeggen, ik wil niet aan mijn bevolking uitleggen wat de verschillen zijn, waarom wij bepaalde keuzes hebben gemaakt, waarom zij iets anders vertellen, en waarom dat niet past bij democratie, bijvoorbeeld.
Nee.
En dan vind ik het raar. Weet je, het is een soort wegkijken. We willen het niet zien, we willen de discussie niet aan en we willen het ook niet uitleggen. Terwijl juist dat debat en de Socratisch bevragen is juist zo enorm belangrijk voor je maatschappij en de ontwikkeling van mensen in je maatschappij. En dat ze met stappen, ook in het kader van ethiek, beter gaan nadenken over technologie, innovatie, wat het doet. Misschien wat een dictatuur is, wat kapitalisme is. Want er wordt in het Westen altijd heel hard democratie geroepen. Maar je ziet dat heel veel van onze dingen, zoals onze inzet op duurzaamheid, gekaapt wordt door kapitalisme met hele nare bijeffecten. Dus juist niet wat je eigenlijk wilde. Hè? Dus ja, je wilde duurzame dingen hebben. Nou, dan komt er iemand langs en denkt, nou, dan kan ik veel geld verdienen. Maar ja, dat duurzame, dat vind ik dan wel een beetje lastig. Dus ga ik dingen doen. Iedereen denkt dat het duurzaam is. Mooi frame. En vervolgens blijkt er aan de achterkant iets aan de hand te zijn waardoor het niet duurzaam is. En dat soort openheid, dat soort debat heb je nodig in je maatschappij.
Ja, eens.
Een beetje los van dat social media misschien ook wel een beetje te veel is wat jij zegt. Als je daar de hele dag op zit, dat kan niet gezond voor je zijn. Maar als nieuws kijken ook niet. De hele dag nieuws kijken word je ook niet beter van, denk ik.
Daar word je, denk ik, heel ongelukkig van. En, maar ik heb wel een andere, misschien word je er wel gelukkig van, maar een bruggetje naar een ander onderwerp. Want ik heb de DSM Er even bij gepakt, de DSM-5, zeg maar, wat gebruikt wordt om te kijken welke stoornissen je mogelijk hebt in de psychologie en psychiatrie. Van hoe zit het? Waar loop je tegenaan? Dus het is het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM. En daarvan ook van wat zijn nou de dingen voor als je een verslaving hebt. Hè? Wanneer heb je dan een verslaving? Dus ik had eigenlijk een vraag. Ben jij verslaafd aan je telefoon?
Ik mijn definitie is anders, denk ik. Op het moment dat het een involuntary action is. Dus niet vrijwillig iets doen. Ja. Automatisch piloot. Dat zit bij mij op de rand van verslaving. Als je het aan mij vraagt, ja, ik ben verslaafd aan mijn telefoon. Ja, ik ben verslaafd aan mijn autonavigatie. Ik ben verslaafd aan de kunstmatige intelligentie in mijn Logic Pro studio, waar ik muziek mee maak. Dus ik denk dat ik aan veel dingen verslaafd ben. Ja.
Zal ik even het lijstje opnoemen? Ja, dan kan de luisteraar even voor zichzelf bepalen.
We gaan even testen of jullie verslaafd zijn. En als jullie het niet mee eens zijn, kom dan of naar naar LinkedIn. Om met ons te debatteren of op radio of het RIC-platform.
Nou, daar komt-ie. De 11 criteria zijn... vaker en in grotere hoeveelheden gebruiken dan het plan was.
Ik vink 7 af.
Okay. Meerdere mislukte pogingen gedaan om te minderen of te stoppen.
Ja.
Veel tijd nodig hebben voor het gebruik en herstel.
Nou, dat weet ik niet.
Een sterk verlangen voelen om te gebruiken. Door gebruik tekortschieten op werk, tijdens studie of thuis?
Nee, gelukkig niet.
Okay. Blijven gebruiken ondanks dat het problemen meebrengt op het relationele vlak?
Nou, dat gelukkig ook niet. Maar weet je, misschien zijn wij wel een verslaafde groep thuis. Hè? Ja, als iedereen aan het social media
heeft. Ja, precies, ja, als maatschappij. Hobby's, sociale activiteiten of werk opgeven door gebruik?
Nee.
Zit je tijdens je werk niet af en toe nu.nl te checken?
Nee, niet met mijn telefoon.
Oké. Oh ja, maar een ander device.
Ook niet eigenlijk. Nee, maar dat is bewust geleerd gedrag. Ik kies ervoor om te focussen en dingen uit te zetten. Dus dat is wel... Oké. It takes effort. Dus ik moet er moeite voor doen om dat niet te doen. Dus dat is volgens mij ook al een indicatie.
Voortdurend gebruiken, zelfs als iemand daardoor in gevaar komt.
Ja, dus als jij nu de podcast luistert in je auto... Ja. En je zit naar je scherm te kijken omdat je de neiging hebt om WhatsApp te openen... want je wil dat berichtje van je vriend beantwoorden, doe het niet.
Nee. Voortdurend gebruiken, ondanks dat iemand weet dat het gebruik... lichamelijke of psychische problemen met zich meebrengt of verergert.
Wauw. Oh, dat gaat wel heel diep.
Die depressie.
Ik snap het. Ja, als je de hele tijd slecht nieuws feed hebt. Ja.
Ja, grotere hoeveelheden nodig hebben om het effect nog te voelen. Tolerantie. Ja.
Nou, daar komt dus doomscrollen vandaan. Ja, ik snap het.
En dan onthoudingsverschijnselen ervaren die minder hevig worden door meer te gebruiken. Nou...
Onthoudingsverschijnselen, omdat het meer te gebruiken. Hoe zijn, gaan ze dan automatisch zo zitten met een duimpjes? Ja. Met een duimpjes, zo in de lucht? Duimpjes
swipen. Maar dit is toch wel een lijst waar we eigenlijk nu lacherig over doen. Maar als we maatschappelijk kijken, als dit... een poll eruit doen voor onze luisteraars of mensen. Maar hebben we hem niet maatschappelijk gewoon in Nederland... op grote schaal allemaal verslaving.
Ja, dat denk ik wel. Ik lach omdat het gewoon zo herkenbaar is. En het lijkt dan heel onschuldig. Maar je hoort me gelijk al zeggen dat ik een aantal dingen bewust niet doe. Omdat ik weet dat dat effect heeft op de doelen die ik in mijn leven heb gesteld. Dat ik gelukkig wil zijn. En dat ik buiten wil zijn. In de natuur wil zijn. Dat ik voor mijn promotieonderzoek. Aan de slag wil zijn zonder dat ik afleidingen heb. Dat ik met het werk bezig wil zijn zonder dat ik afleidingen heb. Maar dat zijn allemaal hele bewuste keuzes. En ik kan me voorstellen dat als je niet vanuit jezelf of aangeleerd... heel erg goed bent in het structureren van je leven... dat al heel snel afbrokkelt en dan heel snel erger wordt.
Ja.
En ik zag ook allemaal beelden door me heen, hoor. In die relatie. Eén zit te scrollen en de andere zit boos tegen je aan te schreeuwen. Van we hebben ruzie. En Op een gegeven moment wordt je telefoon gepakt en die vliegt dan door de kamer. Ik zie dat soort dingen in mijn hoofd. En ik weet zeker dat dat soort dingen ook gebeuren in de maatschappij.
En een nog erger daarin, er is vanuit de psychologie een still face experiment, waarbij ze met baby's ooit gekeken hebben als een moeder eigenlijk geen reactie teruggaf, dus een emotieloos gezicht had voor die baby's, dat ze dan eigenlijk distress ervaarde van een kind heeft een soort van interactie nodig met zijn ouders om emoties te kunnen leren, maar ook gewoon dat is een soort van hechting die je nodig hebt. En wat je nu ziet gebeuren, is dat mensen die op hun scherm kijken, naast dat de baby eigenlijk of het kind probeert aandacht te vragen, dat dat een soortgelijke mechanisme is. En dat is dus hartstikke schadelijk.
Nou, dus, je ziet ze in Spanje. Je ziet ze letterlijk lopen buiten op straat met een kinderwagen, terwijl ze op hun telefoon aan het kijken zijn. En soms zie je zelfs de combinatie, in de kinderwagen steekt er gewoon een hele grote tablet uit. Want het kind zit een tablet te kijken en mama loopt op de telefoon achter de kinderwagen.
Ja, de digitale fopspeen noemen wij hem.
De digitale fopspeen.
Ja, ik heb zelf jonge kinderen. En dan inderdaad, dan kan je zeggen, je probeert het niet. Aan de andere kant denk ik heb vroeger ook Telekids gekeken. Dus,
en die van ons is. Om verantwoord te leren omgaan met iets, moet je er wel mee omgaan.
Ja, maar het is wel inderdaad de effecten die we dus nu ervaren op grote schaal. Ja, daar gaat de komende jaren gaat het ons echt duidelijk worden dat het minder positief wellicht is dan dat we hadden verwacht. En nogmaals, ik grapte er net over, maar ik verwacht eigenlijk eerlijk gezegd wel over 10, 20 jaar dat we toch ook een soort gelijk van minder naïef zijn. Zoals dat we dus ooit dat roken stimuleerden overal. Dat we toch ook wel een stuk bewuster met het gebruik hiervan omgaan.
Zou het een correlatie hebben met de taalvaardigheid en rekenvaardigheid waarin we achteruit aan het lopen zijn wereldwijd?
Nou, wellicht wel. En op heel veel schalen, geen idee. Dat zouden we moeten onderzoeken.
Ja.
Ook vanuit wat kan de overheid of wat kunnen we daar als maatschappij in doen? Ik denk het gesprek hierover voeren, bewustwording creëren. Nou, ik hoop dat we dat met onze podcast ook doen. En kijken van hoe kunnen we het zo inrichten dat het een gezonde balans wordt?
Ja, daar heb ik dus echt wel een hard hoofd in.
Dat
komt door de klassieke kijk op technologie, het instrumentalisme. Dat mensen uitmaken wat er gebeurt. Die kijk heb ik al een paar jaar geleden verlaten. Ja. dus daar komt hier jongens het woord techno-moral change. Technologie verandert gewoon de moraliteit in je maatschappij en de cultuur in je maatschappij. En ik weet niet zeker of dat omkeerbaar is. Het kan wel doorgroeien naar iets wat verantwoordelijk wordt en beter wordt. He, dus dat er minder problemen door ontstaan. Maar bijna alle technologie of innovatie die we hebben blijft bestaan, veroorzaakt ellende, wordt daarna beter. En daar helpt wet en regelgeving, beleid en kaders helpt daar wel bij. We hebben niet heel veel voorbeelden waar we het echt terug hebben kunnen brengen naar dit is hem. En dat heeft ook te maken met dat we een vrije markteconomie hebben.
Wauw. Nou, gezellig onder.
Lekker doomscrollen met z'n allen. Is het tijd voor de nieuwsberichten?
Ik denk het wel.
Stonden we nou 3-3?
Toch.
Ja, ik wil het bijna niet toegeven.
Nee, en het was wel grappig dat naar aanleiding eigenlijk. We hebben natuurlijk dat. Het was overal in het nieuws over Elon Musk en zijn chips.
Ja, nu zijn we ook redelijk actueel. Want het is overal in het nieuws rondom de nieuwe wet en regelgeving die te maken heeft met social media. Dus laat ik maar gelijk aftrappen, want the cat's out of the bag. Zoals ze zeggen, ik heb het al benoemd. Ik had het eerst over Instagram en de Verenigde Staten. Maar mijn nieuwsbericht gaat uiteraard over de Europese Unie. Want de Europese Unie heeft in al haar wijsheid besloten, vanwege de grote golven van verkiezingen, om ook maar aan de slag te gaan met een election security guidance for social media giants. Dus de grote clubs, de grote social media clubs, die krijgen van de EU een handreiking. Maar daarachter zit wel wet en regelgeving. Dus als je er niet aan houdt, krijg je wel te maken met bestuurlijke dwangsommen. En dan word je in Europa even flink stevig in jouw buidel getast als social media reus. En dan hebben ze het uiteraard over de verkiezingen. En dan hebben ze het over informatie die gedeeld wordt. En informatie waarvan dan iemand in de EU gaat bepalen of het juiste informatie is. Maar wie bepaalt dat dan eigenlijk?
Ja, ja.
En daar hebben we het eerder over gehad. Waar zit dan die overgang tussen de vrijheid van meningsuiting en onjuiste informatie? En waar en wanneer gaan we dan over van protectionisme naar censuur?
Ja.
Want als je het leest, geldt dit gewoon voor alles. En men zegt dan van ja, weet je, jullie zijn inmiddels onder de Digital Service Act, dus onder de Europese regelgeving van digitale services terechtgekomen. En daar koppelen ze dat gewoon aan. En echt in de breedte. Google, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, X, Threads. Iedereen wordt erin genoemd. En er wordt ook gewoon gezegd van we gaan bij jullie ingrijpen op het moment dat jullie informatie delen die de EU niet wenselijk acht.
Ik ben benieuwd, wat is de hoogte van de boetes? Want ze hebben zoveel geld. Kunnen ze dit...
Ja,
dat is een interessante.
Kijk, het interessante van bestuurlijke maatregelen kan boetes zijn. Maar bestuurlijke maatregelen kan ook zijn, we zetten jouw platform gewoon uit in Europa.
Ja.
En dat is dus de vraag, wat gaan ze ermee doen?
Dus eigenlijk permanent? Of is het gedurende de verkiezingen? Want dat zei je net in de VS. En ik denk, ja, hoe lang zetten ze die ban dan in?
Het lijkt permanent. Okay. Maar ja, laat ik het formuleren als een vraag. Want ik ben niet zeker of er een correlatie zit tussen het verschuiven in het politieke spectrum en de maatregelen die wereldwijd genomen worden. Wat je dus ziet is dat er een tendens is om meer conservatief te gaan stemmen en meer rechts te gaan stemmen. Dat wordt in sommige gevallen geframed als extreem rechts. Ik trek het onderscheid dat je ook gewoon rechts van het spectrum verantwoordelijke mensen hebt die gewoon goede stemmen geven en die ook gewoon een verantwoordelijke, mooie maatschappij willen hebben. En dat het niet allemaal extreem rechts is. Maar goed, wat je dus ziet is dat er wereldwijd heel veel links-ideologische partijen aan de macht zijn geweest. En daar zit nu een hele sterke verschuiving in. En in één keer komen allemaal van dit soort maatregelen naar boven.
Ja.
Ze hadden dit ook 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, 10 jaar geleden kunnen doen. Hebben ze niet gedaan. En nu dat er politieke aardverschuivingen plaatsvinden in Portugal, in Spanje, is dat nipt tegengehouden door de linkse partijen. Doordat zij, de linkse partijen, met extreme, voormalig aangeduid als terroristen partijen, een regering hebben gevormd en daardoor mensen een aflaat hebben gegeven die terug mochten keren naar Spanje. Maar je ziet het dus in Portugal, in Spanje, in Italië. De Verenigde Staten verwacht men toch echt wel dat de Republikeinen weer aan de macht komen. Je ziet in één keer dat dit soort maatregelen naar boven komen. Van ja, nee, maar we moeten toch wel goed kijken naar welke informatie er met de mensen gedeeld wordt. Ik weet niet of het zo is. Dus het is meer een vraag dan dat ik het vaststel. Maar daarvoor vind ik dit nieuwsbericht heel interessant, dat je in Europa dus eenzelfde soort, in ieder geval beweging ziet om het te reguleren. Of het politiek gedreven is, dat laat ik even in het midden.
Ja, nou, mooi artikel. Ja, ik weet ook niet wat we ermee mee moeten. Maar in ieder geval goed dat ze iets aan het doen zijn. Maar ja, ook weer niet. Ik weet niet welke kant.
Nou ja, als men ethisch gebruik maakt van dit soort regels die men heeft geïntroduceerd en dat open en transparant en dan echt wel democratisch zou behandelen, dan ben ik er voorstander van. Omdat, zoals ik zei, de cat's out of the bag. Mm-hmm. Dus het enige wat je nu nog kan doen is bijsturen in het geweld van social media. Net als wat je eigenlijk in de maatschappij doet.
Ja. Nou ja, dan heb ik een ander onderwerp wat ik inbreng. En het is eigenlijk een site. In de voorbereiding kwam ik wat stukken tegen. En ik kwam onder andere Dr. Steven Hassan tegen. Die ook naar cults kijkt. Dus hij was zelf ooit lid geweest van de Moonies.
Zo,
ja.
Ja, sorry, ik ben voor een groot gedeelte Engelstalig opgevoed. En de Mooney betekent bij mij iets heel anders dan ja, wat hij ermee bedoelt.
Volgens mij was het toch zo'n, ja, ik moet ook weer even graven, maar zo was het een Aziatisch-achtige geloof, zo'n cult die met elkaar allerlei dingen bedacht had met een leider, inspiratie. En zijn fascinatie was eigenlijk van, hè, hoe kom je daaruit? Want je weet op een gegeven moment niet meer als je in zo'n secte, is het, dus een cult-secte. Als je daarin zit, dan alle informatie die je krijgt is volgens jou de waarheid. Dus de flat earthers of de... Hè, je gaat ook zoeken naar bevestiging van de informatie die je hebt. En hij is eigenlijk gaan onderzoeken. Hij is eruit gekomen en hij heeft ook onderzocht van hoe werven ze nou mensen? Hè? Waar gaan ze dan op zitten? En in de jaren 70 was de Moonies waren allemaal grote sectes. Volgens mij in de VS zat een groot deel in Silicon Valley of in ieder geval in Californië. En toen was het echt gewoon honeypotting noemden ze dat. Dat ze echt gingen targeten bij jou, allemaal mooie vrouwen op je campus. En die gingen dan allemaal vragen stellen van wat doet je vader, wat doet je moeder.
Seks zelfs.
Nou precies, maar dan ook gewoon en op basis daarvan helemaal aanhaken op van... Hey, wat voor persoonlijkheid heb ik hier voor mij? En dan kijken, oh ja, hoe kunnen we deze persoon betrekken bij onze community, hè? Mm-hmm. En hij zei van ja, het grote verschil wat je nu ziet in wat er op social media gebeurt... is dat die data is eigenlijk allemaal beschikbaar. Dus mensen kunnen heel getarget kunnen ze mensen benaderen... die waarvan ze al weten, hey, is diegene een atheïst... of is het zeer gelovig?
Ze hebben natuurlijk al een digitaal profiel
precies.
van je.
Ja. Dus ze kunnen al heel makkelijk kunnen ze gespecificeerde content aanbieden. Maar zijn vraag was ook een beetje... van ja, je kan dus heel makkelijk gezogen worden in dus een bepaalde gedachtenstroom. Dus misschien zitten wij ook wel in onze bubbel... Hè, van de informatie die je dan op LinkedIn ziet of ergens anders. Van nou ja, dat is dan een bevestiging ook weer van wat wij al geloven. Dus nou ja, er is dus een site, Freedom of Mind. En ik weet niet of ik nou iets heel zweverigs opeens ga aanbevelen. Dus mensen mogen er vinden van wat ze van vinden... Maar wat ik wel interessant vond, is eigenlijk van het moment dat we geboren worden, worden we continu beïnvloed. En eigenlijk gaat dit er dus over van hoe kan je nou toch een manier gaan ontwikkelen om vrij te denken. En dat je dus ook door hebt van nou, ik zit in mijn bepaalde bubbel hè, of in mijn stroom, maar ik weet dat er andere stromen zijn en... hoe ga je daar dan mee om? En ik dacht, ja, in de tijd waarin wij steeds meer in onze tunnel komen... in onze echo chamber van onze social media... en eigenlijk geen zicht meer hebben op wat er ergens anders gebeurt... ja, we moeten blijven reflecteren. En echt openstaan ook voor andere inzichten. Dus,
ik snap het. Hoe heet de website? Ja, www.
Ja, Freedom of Mind.
.org?
Ja, en ik heb dus echt geen idee of ik nu dus mensen uit de... Het is .com, maar we zullen hem delen. En ik heb echt geen idee of ik nu mensen een soort van vanuit Jehovah getuigen... dat dit gericht is op mensen die in Jehovah achter een construct zitten of iets anders. Maar in ieder geval, we moeten kritisch blijven nadenken. We moeten ook blijven reflecteren. Dat is eigenlijk het punt wat we ook zelf bij moeten blijven doen.
Uiteraard heel waardevol, maar... En onze director, Liekele de Vries, is er nu niet. Dus we hebben toch een jury nodig.
Ja.
Want ik denk dat ik een technicality heb. Ik heb een technische gele kaart volgens mij. Want het is geen nieuws.
Is het geen nieuws?
Nee, ja, het is een bestaande website. Het is geen nieuws.
Ga je het hierop spelen? Ja. De vorige keer had ik ook een site. En dat was patient... dat je me al kon aanmelden bij onze grote vriend Ilan. Nou. Ja, nou ja, ik weet niet. Ik kijk even naar onze technisch leider.
Wim Brons, onze technisch leider. Wat is jouw mening?
Hij is vooral technisch leider,
zegt hij. Hij wil zich niet mengen in deze discussie. Jeetje.
Ik accepteer de gele kaart niet.
Nee, oké. Dan moeten we toch terug naar de wedstrijd.
Nou, hoe stem je dan, hè?
Nou, ik stem echt voor mijn eigen artikel.
Ja, ik ook.
De Europese... ik vind het wel een belangrijk onderwerp dat mensen bezig zijn... en goed nadenken, hoe word ik beïnvloed? Dus ik vind het wel een hele belangrijke bijdrage in onze podcast. En ik wil ook dat mensen naar die website gaan en het gaan lezen. Maar als ik echt puur kijk naar nieuws... super hot off the press, gisteren vrijgegeven vanuit de Europese Unie... dat ze dit doen.
Ik gun jou deze. Ik kom volgende week wel met...
Met een bijna buitenspelbal dan. Ja, heb ik hem. 4-3. Heel mooi. De volgende keer gaan we het hebben over genetische technologie.
Ja, ja.
Dus ik ben nu al bang, want er is genetisch genoeg mis met mij. En overigens, als we het hebben over je zit in je eigen stolp, in je eigen... wat is het cult? Ik heb te maken met ambivalente stolpen. Want ik zit in de wetenschap, dat moet open zijn. Ik zit bij buitenlandse zaken, dus we willen ook niet echt letterlijk alles laten weten aan iedereen. Dus dat is voor mij regelmatig schipperen. Waar heb ik mee te maken en in welk spectrum ben ik aan de slag? Maar vanuit Amsterdam ben ik Ferdinand Griesdoorn. En we hebben een buitengewoon interessant gesprek gehad over social media. En ik wens jullie allemaal veel wijsheid met social media toe.
Ja, en vanuit Amsterdam ben ik Charlotte van der Laag. En ik vond het ook een super interessant gesprek. En we hopen jullie volgende keer weer terug te zien, horen.
Tot binnenkort.
Dit gesprek werd live opgenomen en niet nabewerkt. Charlotte en Ferdinand werken weliswaar voor de Rijksoverheid, maar spreken niet namens de Rijksoverheid. In voorkomende gevallen betreft het loyale tegenspraak. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Meningen uit het verleden kunnen zijn aangepast door nieuwe inzichten en kennis.